Wie wil er iets vertellen? Ik zie daar al één hand, maar niks. Ga je gang.
Ja, hoi, goeie avond. Ja, ik zit in een aantal vragen. Ik zit nu weer in een mooi spel van hoop en vrees. Ik heb net iemand leren kennen. En dat is dan weer heerlijk spannend. En oh, wat is dat toch verschrikkelijk als iemand niet gelijk reageert of beschikbaar is. Maar waar ik eigenlijk heel erg benieuwd naar ben, is je visie of de visie rondom ook hechtingsproblematiek. Dus ik kom uit een gezin van gescheiden ouders. Ik merk dat ik in hechting of afhankelijk van de relatie in een soort bindingsding kan komen. De bindingsangst. Of in zo'n verlatingsstuk. En bij bindingsangst merk ik dat ik wil ik wat afstand nemen, dan voel ik me schuldig, wil ik niet voelen. En bij de verlatingsangst, dan als iemand niet gelijk beschikbaar is, dan voel ik me heel erg onzeker of een beetje angstig, wat ik dan natuurlijk ook wel niet weer wil voelen. Ik ben me bewust van allebei. Het loopt echt al om daarnaar te kijken en dat kwetsbare egootje een beetje. Ja, met een soort vertedering heb je wel eens gezegd, om daarnaar te kijken en dat te gerust te stellen. Maar ik ben zo benieuwd over wat je nou vindt over die hechtingsdingen. Of je daar een idee of een mening over hebt.
Wel, natuurlijk wel. Maar ik vind het nog interessanter om te kijken naar waarom je vraag, je deelt eerst dat je moeilijke gevoelens hebt, zowel bij eventueel bij het begin, bij bindingsangst en bij verlatingsangst. En dan wil je iets over hechtingsproblematiek horen, wat in feite een soort psychologische theorie is over hoe dit soort gevoelens ontstaan. Ja? Dus vaak is dat, heeft dat als reden dat we willen snappen hoe het ontstaat, omdat het dan lijkt alsof we het beter onder controle kunnen krijgen. Terwijl dat niet zo is, doorgaans. Dus de hechting is eigenlijk heel simpel. Als je in je jeugd een minder veilige relaties hebt gehad met je ouders, dus als je ouders minder beschikbaar waren of wispelturiger waren. Of in extreme gevallen bijvoorbeeld, als een van je ouders alcoholverslaafd was en daardoor heel onvoorspelbaar werd in gedrag, vooral in boosheid, hè, dat kan dan ineens losknallen, dan krijg je dus onveilige hechting. En dat betekent dus dat je later het moeilijk vindt om je veilig te voelen bij iemand. Dat is dan het eerste deel, bindingsangst. Maar als je dan iemand hebt gevonden die aan zeg maar, alle duizenden voorwaarden voldoet die jij nodig hebt om je veilig te voelen, dan slaat het natuurlijk om naar de andere kant. Dan wil je die persoon nooit meer kwijt. En dan hoeft die persoon maar even iets te lang de andere kant op kijken en je bent al bang dat je hem gaat kwijtraken. Dus dat is in principe wat hechtingsproblematiek is. In principe is het dus gewoon, in principe hebben we het allemaal in meer of mindere mate. Alleen psychologen hebben dan een soort van stempel van als het heel erg is, dan noemen we het ja, hechtingsproblematiek, onveilige hechting. Maar we hebben het allemaal, hebben we die neiging, maar in meer of mindere mate, maar altijd hebben we die neiging om eerst een beetje bang te zijn en dan als dan iemand, hè, dus dat betekent ook dat je vaak bij mensen gewoon afknapt of afhaakt. Dat kan ook helemaal normaal zijn, uiteraard, maar evengoed is dat hetzelfde principe. En dan als je dan iemand gevonden hebt, dan ontstaat dus die angst om iemand kwijt te raken. Dus dat wetende, moet je nog steeds dealen met die angst, bindingsangst en verlatingsangst. Dus nu heb je weer iemand ontmoet. Dus nou hoor ik jou vooral vertellen dat je meer last hebt van de verlatingsangst. Van als iemand even niet beschikbaar is of even niet antwoordt op een appje. Terwijl jij zo hebt uitgereikt naar contact en het komt even niks terug, dan doet dat pijn, dan word je bang en dan voel je niet goed daarover natuurlijk. Dus daar zit hem
Ja,
in.
het is heel spannend. En ik kan het ergens ook wel doorzien. Ik kan er ook wel om lachen. Maar het is ergens ook gewoon echt heel eng. Weet je?
Ja.
En van woe. En ik snap ook wel die projecties van wat geluk. En oh, dat wil ik dan. En die zal wel mij gelukkig maken. En zo.
Ja.
En ik snap ook wel dat, en ik ervaar dat ook, hoe meer het lukt om bij mezelf te blijven, hoe minder ik die neiging heb om dus daar iets te willen hebben en te grijpen en afhankelijk te zijn van een ander. Maar ik denk waar de vraag vandaan komt, is wel ook dat ik zo'n verhaal ben gaan geloven over ik heb een hechtingsprobleem.
Ja.
En waardoor iedere keer als ik in een relatie kom, er zo'n lampje aangaat van oeh, maar weet je nog, je hebt hier moeite mee. Dus
ja,
ja dan heb je, hè, dus ieder patroontje, alles wat ik doe, dat wordt dan zo.
Ja.
Dit is echt de bindingsangst. Oh, dit is verlatingsangst. En dat bestempelen, maakt het zo. Komt er ineens zo'n druk op of zo, ja, eigenlijk?
Terwijl, ja, in feite gebruik je die stempels als een veroordeling. Als een soort van, ik ben niet normaal.
Ik weet niet of het een veroordeling is. Misschien wel een normaal, maar wel een soort van, ik ben lastig of ik ben tot last. En met mij wil je geen relatie of zo.
Ja. Dus ja, ik weet niet waarom je dat dan niet zelfafwijzing zou noemen.
Maar de stempel zelf weet ik niet of dat een zelfafwijzing is. Maar de rest is natuurlijk allemaal zelfafwijzing.
Ja, tuurlijk. Ja. Dus eigenlijk denk ik dat je de stempels gewoon los kan laten. We hebben het allemaal. We hebben dezelfde problematiek. De heftigheid varieert. Maar varieert bijvoorbeeld ook met de persoon die de trigger is. Je kan soms op iemand een beetje verliefd zijn, maar iemand die tegelijkertijd wat veiliger is. Je kan soms heftig verliefd zijn op iemand die jou meteen voor 1000% geruststelt met wederkerigheid. Dan heb je weer minder problemen ermee een tijdje. Ja, totdat het fout loopt uiteraard. Ja, dus het varieert gewoon. Dus ik zou jezelf een plezier doen door deze psychologische stigmatisering los te laten en gewoon ervan uit te gaan dat het volstrekt normaal is wat je ervaart. De spanning, de onzekerheid, de angst om iemand kwijt te raken, de obsessiviteit die erin zit. De hele dag denken aan iemand en zo. Dat is echt, dat hoort bij verliefdheid. En het is een kwestie van heel lang beoefenen voordat je bij verliefdheid een klein beetje ruimte eromheen kunt blijven ervaren. Een klein beetje zwaar kunt lachen om je eigen dwaasheid.
Ja, ik ben al een tijdje bezig, dus dat lukt ook wel. En volgens mij zeg je dan eigenlijk ook gewoon, met dat je het opmerkt, ervaar het, voel het, neem je eigen verantwoordelijkheid. Maar ook wel bespreekbaar maken en kijken wat een ander voor je kan doen en zo.
Tuurlijk. En vooral goed kijken van, is mijn beoefening gericht op ervan afkomen van het nare gevoel, of is mijn beoefening gericht op het werkelijk leren voelen en toelaten van de pijnlijke emotie? Daar zit hem ook een soort van, in het ene geval gebruiken we beoefening toch vanuit het ego en dan wil je er toch van af. En dan werkt het ook niet zo heel erg goed, een klein beetje soms. Maar werkelijk beoefenen is iedere keer weer proberen om je verzet op te geven en het toe te laten. En te voelen zonder erover door te denken. Dus contact maken met het gevoel zelf, wat dus altijd in je lijf zit. En het verhaal loslaten. Dat is eigenlijk de meest belangrijke beoefening bij pijnlijke emoties. Al die andere methodes, dit zijn vaak toch annexaties door het ego. Ego denkt, oké, ik ga nu geen flessen wijn meer leegzuipen, ik ga nu mediteren. Maar nog steeds wel met de bedoeling om van dat rotgevoel af te komen. En natuurlijk, je bent veel beter af als je van je rotgevoel af probeert te komen met mediteren dan met zuipen of met snuiven of wat dan ook. Ja, want mediteren levert geen nieuwe ellende op. Maar doordat je nog zit te hopen om er vanaf te komen, levert het je ook geen bevrijding op van de beknelling. Dus daar zit hem eigenlijk het onderzoek. Dus ik hoor je vrij makkelijk zeggen van dat je er al naar kijkt en met vertedering en zo, en dat is eigenlijk heel erg mooi, als het ook werkelijk waar is. Maar soms is het ook, dat alleen maar een soort slimheid van het ego in de hoop dat je er dan eindelijk vanaf komt.
Nou, ik heb wel geleerd, ik heb eigenlijk geen andere keuze meer dan het echt volledig te omarmen.
Ja, dus dat is dan precies ook wat je moet oefenen.
Ja, precies. Ja. En die ander, wat is die ander, die speelt er dan eigenlijk geen rol in? Of is
die... Nou, die ander speelt is natuurlijk de knoppendrukker. En afhankelijk van of die ander ook met spiritualiteit bezig is, kan je natuurlijk wel dit onderwerp bespreken. Hm. En eventueel met elkaar dingen afspreken. Bijvoorbeeld dat je met elkaar afspreekt, zullen we gewoon tussen onze ontmoetingen niet de hele dag door appjes heen en weer sturen om onze ongerustheid toe te dekken. Dat soort dingen kun je afspreken.
Hm.
Ja. En hoe je omgaat met elkaar loslaten. En dat, hè, dus het is heel erg mooi om af en toe jezelf even helemaal te verliezen in iemand anders. Heerlijk, fantastisch, mooi. Maar je moet toch daar niet al te lang in blijven hangen. En weer ergens punt besef van, nou moet ik toch wel weer even echt mezelf terugvinden. Dus dat moet je bespreken met iemand. Want als iemand hier niet meer bezig is, dan gaat die telkens als jij zeg maar je terugtrekt omdat je even weer wat terug in jezelf wil komen, gaat de ander dat als afwijzing ervaren, dan heb je meteen een hoop gedoe. Maar als de ander dat begrijpt en eventueel zelfs ook dat zelf ook beoefent, dan kom je dus op waar deze hele cursus over gaat, spirituele liefdesrelatie. Dan help je elkaar. En dan kan je partner ook, als die dan toch ineens weer 2 of 3 appjes op een dag krijgt, en dan kan die dus bijvoorbeeld terug appen van, ik heb nu het gevoel dat je mij gebruikt om jezelf gerust te stellen. Klopt dat? Zoiets, ja?
Ja,
dan maak je dan, hè,
ja.
Ja, snap je? Dat je elkaar feedback geeft, maar zonder af te wijzen uiteraard. Maar wel met van, ja, gewoon van, oh, wacht even, nu geloof ik dat je een lastig gevoel bij mij aan het parkeren bent, of iets dergelijks. Ja, en klopt dat? Want het is altijd klopt dat. Het is niet van, is zo, maar klopt dat? Hoe is dat voor jou? Ja, dus dat is waar de partner een rol speelt. Oké? Okay?
Helder, dankjewel, Jan.
Ja.
Ja,
jij ook bedankt. En dan, ik kijk even op mijn lijstje voor de volgorde. De volgende is, wacht even, Marnix hebben we net gehad. Die hand moet omlaag, ja. En dan is Jetse. Je microfoon, Jetse.
Ja, hoor je me nu?
Ja, ik hoor je.
Oké. Ja, ik wou ook een verhaaltje vertellen eigenlijk over mezelf. Omdat ik iedere keer als ik mediteer, dan denk ik eigenlijk aan dit moment. Ook omdat ik het spannend vind, maar dat ik jullie dit zit te vertellen. En dat gaat erover dat toen ik 5 was ongeveer, zijn mijn ouders gescheiden. En dat vond ik heel moeilijk toen. En daar is heel veel gemis was daarbij van mijn vader. En toen ik ergens in de puberteit zat, ben ik best wel veel alcohol gaan drinken. En ik ben nu 42 en dat is eigenlijk pas recent is dat afgelopen. En wel tijd dat ik dacht van ja, dat hoort niet en zo, het klopt niet. Maar aan de andere kant was ik er ook heel erg mee versmolten. En mijn vrouw, nu ex-vrouw, ja, die vond het ook niks. Want haar vader die dronk. En dus dat was bij haar, raakte het ook weer van alles en nog wat aan. Dus toen ben ik ongeveer 1/2 jaar heb ik de verslaving voorbij gelezen. En ja, dat heeft wel heel veel inzichten gegeven. Ik begreep het niet meteen. Toen heb ik het nog een keer gelezen. En eigenlijk ben ik dus nu gewoon van de alcohol af. In ieder geval van het moeten. En dat voelde echt als een enorme bevrijding. En dat ging nog heel lang door ook. Allerlei dingen. Ik dacht, wauw, dit kan ik nu gewoon doen en dit. En ben vrij van die gedachten dat het moet en dat het hoort. En Jezus, wat fijn. En toen... afgelopen januari, begin januari, toen zei mijn vrouw, we zijn 15 jaar bij elkaar. Maar ja, ik denk toch dat het beter is als we in ieder geval een tijd uit elkaar gaan. En ik liep zelf eigenlijk ook al een tijdje met die gedachte. Ik dacht als de kinderen de deur uit zijn of zo, als we een huis kopen, dan gaan we uit elkaar. Maar goed, ondanks dat ik zelf dus die gedachtes had van hier komt een keer een eind aan, op het moment dat ze het zei, knalde in één keer keihard weer die verlatingsangst naar binnen die ik kende van vroeger toen mijn ouders uit elkaar gingen. En al die momenten dat ik dat voelde in mijn leven, die schoten door me heen. En ik zag ook ineens heel duidelijk dat ik dus altijd had gedronken en uitgaan om dat te bedekken. En ineens zag ik ook dat ik mijn hele leven lang eigenlijk naar bed gaan enorm had uitgesteld. Of totdat ik had gedronken, of dat ik gewoon in slaap viel voor de tv. Om maar niet in bed te hoeven liggen en na te hoeven denken. Ja, dat duurde allemaal 3 seconden. En ik voelde ook van wauw, ik hoef nu, ik heb geen behoefte om te gaan drinken. Ja, heel fijn. Maar ja, toch wel redelijke emotionele crisis maakte ik mee. En mijn vrouw die had net Verslaafd aan Liefde gelezen. Dus daar ben ik ook meteen ingedoken. En ja, dat was wel een soort handboek, gebruiksaanwijzing voor mezelf op dat moment. Het heeft me heel erg geholpen. En gaan mediteren. En het is eigenlijk heel mooi. En we gaan nu ook samen door deze situatie heen, zeg maar, als vrienden. En we hebben ook heel veel meegemaakt samen en opgelost eigenlijk, vanuit onze jeugd. En we kunnen elkaar gewoon wel loslaten en vertellen wat ons verdriet doet. En ook vooral heel erg de positieve dingen ervan inzien. Dat we, kijk, ik voel me nu voor het eerst in mijn leven eigenlijk bij mezelf. Ook door de gewaarzijn meditaties en door het niet drinken en het niet in een relatie zitten, heb ik voor het eerst nu het gevoel van, oh wauw, dit ben ik dus. Waar ik eigenlijk altijd naar op zoek was bij anderen of zo, van oh, die weet heel goed wat hij wil in zijn werk of oh, wat fijn. Ik was op zoek naar iets en ik wist niet wat. En ik denk ook dat dit wou vertellen om een stap te zetten, zeg maar, buiten het vaste stramien van de afgelopen 15 jaar. En dat heb ik nu gedaan. Dat was heel fijn.
Prima.
Dank jullie voor het luisteren. En,
dank je wel voor het vertellen.
Graag gedaan.
En dan Rebecca.
Hey, hallo. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Jan.
Hi.
Ik had een vraagje. Hoe zie jij het begrip, hoe kijk je naar de toekomst in een spirituele relatie? Want je hebt natuurlijk jouw, wat is het, het laatste principe, is dat je ervan uitgaat dat die eindig is. Maar hè, dat einde kan komen als je doodgaat, maar het einde kan ook volgende week komen, zeg maar. Maar ja, je maakt in je leven sowieso plannen en als je met iemand samen bent, dan heb je ook de neiging, ik althans, om die met iemand samen te maken. Maar hoe kijk je daar tegenaan? Tegen het hebben van een toekomstvisie in een relatie?
Ik denk dat het heel praktisch is om sommige dingen te plannen. Maar wat ons ego doorgaans doet, is bij een planning ervan uitgaan dat het plannen tevens een vorm van controle is. Terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Dus als je dat besef erbij kunt hebben, dat besef van, wat leuk, we plannen nu van de zomer een vakantie daar en daarheen, wetende dat het universum wel een draai kan maken en dat het heel anders gaat lopen. Zoiets. Hetzelfde zelfs met je agenda, met je afspraken in de agenda. Zeker als je niet, als je een relatie hebt met iemand waarmee je niet in hetzelfde huis woont, dan moet je vaak veel dingen in de agenda plannen met elkaar. En dan is er een valkuil dat zodra een ontmoeting in je agenda staat, dat je meent dat je recht hebt op die ontmoeting. Daar zit bijvoorbeeld ook zo'n valkuil. En terwijl in een spirituele relatie je eigenlijk toch een heel belangrijk uitgangspunt hebt. En dat is dat je alleen samen bent als je het echt wil. En als je natuurlijk in één huis woont, dan is dat al lastig. Maar goed, dan kan je eventueel andere oplossingen bedenken. Dus je zet afspraken in je agenda met een zekere humor, met een zekere lichtheid. Van misschien dat het ook werkelijk doorgaat, wetende dat het ook niet kan doorgaan. Dus dat, die lichtheid, als je dat hebt, als je als het ware een toekomstplan een beetje beschouwt als een soort suggestie aan het universum, van als het aan mij ligt, dan zou ik van de zomer wel met jou op vakantie willen, zoiets. En als je dat dan allebei hebt, soort van, nou, leuk, zullen we het dan maar in de agenda zetten. En dan wetende dat, hè, en dan ten eerste zijn de teleurstellingen dan minder pijnlijk. Natuurlijk, teleurstelling is verder niks verkeerds aan, maar de teleurstelling kan dan ook met enige humor ontvangen worden. En wat je vooral voorkomt, is dat beknellende gevoel dat je recht hebt op elkaar, omdat je dingen hebt afgesproken. Dat, ja, maar we hadden afgesproken dat, weet je wel. Dus je hebt afgesproken om van de zomer samen op vakantie te gaan. En een maand voor die tijd krijgt je vriend of vriendin toch ineens een heel sterk verlangen naar alleen op vakantie te gaan. Of zelfs naar een hele bijzondere retraite die maar eens in de 5 jaar gegeven wordt. En waar nu de kans voor is om aan deel te nemen. En dan, als je dan die ruimheid niet al bij het plannen maken hebt gehad, dan is de neiging groot om de ander dat te verwijten. En je breekt je verbreekt een afspraak. En terwijl een afspraak meer gezien moet worden als een soort intentie, als een soort wens, een soort van, in de huidige omstandigheden lijkt het ons een leuk idee om. Ik denk dat dat je bevrijdt van een aantal beknellingen. En natuurlijk, het geeft ook een beetje onzekerheid. Maar onzekerheid is in een spirituele relatie een positieve kwaliteit. Omdat in onzekerheid liefde kan blijven gedijen. Of andersom gezegd, als er alleen maar zekerheid is, gaat liefde geleidelijk aan verdwijnen.
Oké, dankjewel. Ja, dag.
Dag. En dan Patricia.
Ik zeg ja, maar ik denk, oh, geluid aan.
Ja.
Ja, ik heb 6 maanden geleden een flinke relatiebreuk gehad. En het was de 3e in 6 maanden. Dus het was nogal een heftige periode.
Mm-hmm.
En ik denk dat ik al een heel eind ben gekomen in het verwerken en rouwen. En zeker toen ik jouw boek ging lezen in januari. Dat heeft een enorm groot effect gehad. En ik ben ook deze cursus online gaan doen. En ik denk dat ik alles heb toegelaten van de pijn en het rouwen. En mijn ego-deel daarin ook echt wel liefdevol heb kunnen omarmen. En dat behoeftige kindje in me. Dat nog steeds denkt dat ze die liefde van die man nodig heeft. En toch weet je, ook al ben ik er helemaal oké mee dat we nooit, dat het zo blijft, dat wij uit elkaar zijn, is er toch nog dat hele kleine beetje valse hoop. En dat is zo'n geniepig klein dingetje. Want af en toe dan hebben we nog wel eens contact of we appen of zo. En dan leeft het weer even op. En dan denk ik, oké, niet in die valkuil gaan. Weet je, goed voelen wat er is en het allemaal toelaten. En dan ben ik er helemaal vrij in. En dan een paar dagen later, dan komen toch weer die gedachtes en dat kleine beetje valse hoop. En dan ben ik weer zo van de kaart, alsof het de eerste dag van die 3e break-up weer is. Dat kan ik weer zo ongelooflijk naar binnen slaan.
Ja.
Dat ik echt, laatst was ik echt, had ik angst voor de angst die dan ontstaat. En oké, dan doe ik de oefeningen, dan laat ik het weer toe, kom ik er weer doorheen. Gaat het weer een tijdje goed. En op het moment dat ik hem voor mijn gevoel weer helemaal heb losgelaten, ook helemaal energetisch, een paar uur later krijg ik een appje. Dan denkt hij aan me of stuurt hij een foto. Of dan denk ik, oké, wat nu? Moet ik dan misschien al het contact nu afbreken? Of is het toch iedere keer weer het benutten van de beoefening? Oké, daar gaan we weer en er weer doorheen gaan.
Ja.
Oeh, ik vind het nogal een weg namelijk.
Is nogal wat, hè? Ja. Ik denk dat vooral die laatste keuze die je voorstelt, is het een beoefening of moet je contact verbreken? Dat hangt helemaal af van hoe heftig de ellende is en hoe irreëel de hoop.
Mm-hmm.
En als je merkt, en ook, zeg maar, ook eventueel de intenties van de ander. Soms blijven mensen een beetje stalken, omdat zij niet met hun gevoelens overweg kunnen. En dan kun je soms zelfs een ander een plezier doen door het contact te verbreken. Niet een plezier doen, maar helpen. Hè? Maar verder, als je iedere keer weer opnieuw het kan herkennen. Oh, daar heb je hem weer. En iedere keer word je wat vriendelijker. En iedere keer verkramp je iets minder erin. Dat is het spirituele pad. Dus dan kan je ook een ex die op je knoppen blijft drukken, kan je in zekere zin dankbaar zijn.
Ja, dat ben ik ook wel. Ik ben ontzettend dankbaar voor het hele jaar. Het is vandaag 2 maart, precies een jaar geleden, dat we ook voor het eerst zoenden met elkaar en zo. Het zijn nogal bijzondere dagen, zo'n jaar later.
En nu is het een half jaar uit of zo, voor de laatste uit. Ja. In principe kan je best als vuistregel aannemen dat je het rouwen over het uitgaan van een relatie minstens even lang duurt als de relatie geduurd heeft.
Ja, dat dacht ik al wel, zoiets.
Ja.
Maar ik ben soms een beetje een uitzondering op de regel met dit soort dingen. Het duurt bij mij soms wel vrij lang.
Dat het nog wat langer duurt. Ja, dat zou kunnen. Maar dan...
Ik word er een beetje hopeloos van af en toe, Jan. Ik denk, jezus, moet ik door zoveel diepte heen gaan dan om uiteindelijk daar dan te komen. Wat je zegt, dat is dus dan die vrijheid. En ik weet alles helemaal echt van de verantwoordelijkheid te volledig voor nemen. En dat doe ik ook.
Is nog een beetje ongeduld misschien.
Ja, dat zou kunnen.
Dan ben ik al 3 maanden aan het mediteren. Waarom heb ik hier nog steeds last van of zoiets?
Nou ja, een jaar of 4 of zo. Ja, misschien is dat het ook.
Okay, kijk, en dat is één ding. Een beetje ongeduld. Maar ook, en dat is echt misschien wel het meest hardnekkige wat we bij ons hebben, is dat we toch iedere keer op een subtieler niveau toch ook geloven dat we een punt moeten zien te bereiken waarop we er geen last meer van hebben.
Oh, ja.
Dat. En iedere keer als je dus ineens weer wel gepakt wordt, hè, door zoiets waarvan je mentaal al rationeel al lang door hebt, oh, dat is dat en het is klaar en ik ben heel goed bezig met omhelzen, loslaten, dat soort dingen. En iedere keer knalt het dan weer binnen.
Mm-hmm.
Maar vooral, iedere keer dat het dan binnenknalt, heb je toch zoiets van, hè, verdomme.
Ja.
Hè? Dat, hè, verdomme. Nou ben ik zo goed bezig en zo.
Ja.
Ja?
Dan krijg ik dit nog een keer op de kop.
Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus daar zit er nog een, zeg maar, een wat subtielere laag van ervan af willen. En dat is dus ook volstrekt normaal. Dus het enige wat je kunt doen is herkennen. Want ook daar kan je niet van af. Dus laten we het even klip en klaar stellen. Je komt nooit van je leven af van je pijnlijke emoties.
Oh.
Het enige waar je van afkomt is je identificatie ermee en dus van het lijden eraan. En overigens duren ze dan veel minder lang. Op het moment dat je ze... Hè, dus de eerste reflex is, die blijft gewoon komen. Dat er weer even wordt op een knop gedrukt, bam, weet je wel, daar zit hij weer. De tijd tussen die eerste reflex van ego en de helderheid van, zeg maar, liefdevol gewaarzijn,
mm-hmm,
hoe lang dat duurt, dat wordt steeds minder door de duur waarin je beoefend hebt.
Oh, okay.
Dus na 5 jaar beoefenen duurt het misschien een uur dat je nog in die knel zit. En dan komt er iets in jou omhoog wat zegt, ah, wacht even, ik doe het weer. Geef niks, mag best. En laat maar even. En dat wordt ook steeds authentieker. Dat geeft niks, maar best, laat maar even. Want in het begin vind je dat een leuke kreet om, zeg maar, omdat het zo van loslaten is. Maar ondertussen zit je de hele tijd, geef niks, maar best, laat maar even. In de hoop dat je op die manier van je rotgevoelens afkomt.
Ja.
En dat is volstrekt normaal ook. Dus het is niet eens dat je iets verkeerds doet door, als het ware, de methode maar telkens te blijven herhalen.
Mm.
In de loop der jaren wordt de methode steeds authentieker, dus dat je werkelijk er niet meer vanaf wil. In plaats van dat je zegt, ik hoef hier niet vanaf, in de hoop dat je er vanaf te komt. Ja. Dus dat, en de helderheid wordt helderder, de overgave wordt authentieker. En het enige wat is veranderd is de duur van waarin je er last van hebt.
Daar geloof ik heilig in. Dat klopt.
Ja. Ja, dus als je al daar al enige vorderingen in ziet, van oh, ja, een half jaar geleden...
Oh, dan was ik weken, was ik 24 uur aan het huilen.
Juist, ja, ja.
En nu misschien een paar uurtjes.
Juist, ja, ja. Dus kijk maar, dat is progress. Ja, dat is vooruitgang op het pad.
Ik ben heel blij dat je dat zegt, want ik word soms wel iedere ochtend wakker met zijn naam in mijn hoofd. En gedurende de dag ook een paar keer. En ik heb al wel gezegd van, nou oké, dat is dan, dus dat is er dan. Ja. Dan neem ik hem mee deze dag. En dan soms is het minder en soms heftiger. Maar om er geen, zo van, inderdaad, wat je zegt, er geen last van te hebben.
Ja.
Maar die hele heftige gevoelens heb ik dan wel last van.
Ja,
ik vind je antwoord heel helder. Dank je wel. Ja, daar kan ik echt wat mee.
Nou, fijn.
Ja.
Oké, dank je wel voor het delen.
Dank je wel.
En dan zie ik Ingrid staan.
Ja. Hallo.
Hi.
Ik heb een vraag en dat haakt een beetje in op wat Marnix en Patricia hebben verteld. Maar het is ook, toch ook wel weer anders. Maar je hebt wel een paar antwoorden gegeven. Ik heb 10 jaar geleden iets traumatisch meegemaakt. Daar wil ik het niet over hebben. Maar het gevolg is dat als ik iemand bel en ze nemen niet op, dat ik heel erg bang wordt dat er iets gebeurd is met die mensen.
Ja.
En dat ik ze moet redden.
Mm-mm.
En dat zijn meestal mensen die alleen wonen. En ook wat Patricia zei, ik heb ook angst voor de angst. Dus ik durf dan bijvoorbeeld mensen waarvan ik weet dat ze alleen wonen niet meer te bellen.
Ja.
Of als het gebeurt dat iemand dus de telefoon niet opneemt, dan in het verleden ben ik dan blijven bellen, dus die controle willen hebben.
Ja.
En nu denk ik, dat doe ik niet meer. Ik wil dat leven niet meer. Probeer ik het los te laten. Maar ja, het verpest mijn leven voor een deel. Want ik heb dat niet alleen maar met bellen. Ik heb dat ook met een appje sturen of zo. En ik heb er ook al over gepraat met een coach en zo. En ik weet ook wel bepaalde handvatten. Maar ik was eigenlijk benieuwd wat jij daar, of jij er iets over kunt zeggen.
Mm-hmm. Klinkt een beetje dus wat je zelf wel zegt, hè? Dat is een soort posttraumatisch stresssyndroom.
Ja.
En daar heb je methoden voor om daarmee te dealen. En de methode die we weer geneigd zijn toe te passen is inderdaad om dan maar de situaties waarin het getriggerd wordt te gaan vermijden. En je hebt al gemerkt dat dat niet zoveel helpt. Dat je dan weliswaar tijdens het succesvol vermijden weliswaar wat rustiger bent, maar dat je toch het niet kunt blijven vermijden, want je wil ook af en toe contact hebben met mensen. Natuurlijk. Ja. Ja, en dan blijft het probleem dus gewoon doorgaan.
Ja.
Dus kijk, de spirituele visie zegt van ook hiermee kun je maar het beste beoefenen in de vorm van, zeg maar, vriendelijk zijn ervoor. Het mogen voelen, ik mag dit voelen, het is helemaal oké dat ik hier bang voor ben en zo. En alleen dat is wel echt heel erg lange termijn werk. Want angsten zijn zowat de moeilijkste om liefdevol bij te blijven. En beoefenen duurt lang dan. Ja, dan moet je wel echt misschien wel al 5 of 10 jaar of al 20 jaar of zo al bezig zijn voordat je werkelijk met een echte angst werkelijk kunt beoefenen. Dus op kortere termijn heb je meer baat bij een psychologische benadering.
Ja.
En dan zou ik kijken naar die... Je hebt verschillende, zeg maar, psychologische benaderingen van posttraumatisch stress. En de gebruikelijke bestond eruit dat de cliënt iedere keer opnieuw de traumatische gebeurtenis moest herbeleven door erover te vertellen. De therapeut vraagt je, zeg maar, telkens weer opnieuw om te vertellen over de situatie en wat heb je ermee gevoeld en op die manier. Nog niet zo heel lang geleden is er een Amerikaanse psychiater geweest die daar onderzoek naar gedaan heeft. En die zegt, veel van die behandelingen hebben weinig of geen effect, omdat ze in feite alleen maar een herbeleving van het trauma creëren, zonder dat werkelijk iets gedaan wordt wat je niet kon doen toen je het trauma hebt opgelopen. Dus zijn theorie is dit, tijdens een trauma komen we in een heftige situatie terecht, waarbij die drie reacties vechten, vluchten en bevriezen, het vechten en vluchten onmogelijk is, en je dus alleen kan bevriezen. Maar bevriezen is een vorm van internaliseren van stress. Een soort overlevingsstand, waarin zeg maar, al het lijden wordt onderdrukt. En wat is dan posttraumatisch stress? Is dat door die onderdrukking krijg je allerlei symptomen, allerlei nare dingen, allerlei angst voor herhaling en dat soort dingen. Dus wat hij doet met zijn cliënten is niet alleen ze terugbrengen naar de traumatische herinnering, maar vervolgens laat hij ze vechten of vluchten. Precies die twee dingen die je niet kon doen in je traumatische ervaring. Mm-hmm. Dus hij laat mensen keihard weglopen, eerst in het gevoel en dan heel erg hard rennen. Of hij laat ze heel erg hard slaan op een kus of dat soort dingen. Een aantal keren, maar dan van in dat angstige gevoel. In die herhaling van die oude ervaring. Als je erover wilt lezen, de Amerikaanse psychiater heet Peter Levine, L-E-V-I-N-E. Mm-hmm. Zijn standaardwerk is geloof ik The Huppel the Pup of the Tiger. Iets met tiger erin in elk geval.
Okay. De tijger ontwaakt.
Ja, de tijger ontwaakt. Wow. Ja, dat is hem. Ja. Ja, mooi. Dankjewel.
Wauw, ja.
Dus zoek daar eens wat meer over op.
Ja.
Zou ik je dat echt aanraden om dat te doen? Want alleen maar ontwijken dat is jammer gewoon. Jammer, want ja. je loopt een hoop leuke dingen mis daardoor. En het probleem blijft in feite in stand gehouden.
Ja, ik probeer het ook niet te ontwijken, niet meer. En ik probeer ook niet te controleren door ze maar te blijven bellen. En ja. Dus ja, inderdaad. Ik heb ook ben ook bezig geweest met een boek voluit leven. En daar staat ook zo'n stukje in over fietsen als dreigt te gaan regenen. En ja, niet letterlijk natuurlijk, maar inderdaad, dat als je op een regenachtige dag maar gewoon binnen blijft, dan heb je ook geen mooie momenten waar de zon wel even doorheen komt. Ja, dus daar probeer ik aan te denken.
Ja, dat is wel. Opzettelijk dingen gaan doen waar je ook een beetje bang voor bent, is daar trouwens überhaupt voor iedereen heel erg goed. Dat heet uit je comfortzone tegenwoordig. Daar leer je de meeste dingen.
Nou, daarom heb ik dit nu ook gedaan. Dat dus vind ik ook best eng. Dus ik dacht, net zoals... yes, ja.
Oké.
Ja, dankjewel.
En dan Diane.
Ja, sorry. Diane is de naam van mijn vrouw. En ik zit op Zoom.
Hoe heet jij?
Lucas.
Lucas, ja.
Hoi. We zijn net begonnen met de cursus. En ik heb een praktische vraag. Want het is heel erg nieuw voor mij. Zeg maar de opmerkzaamheidsmeditatie. En ik merk nu dat ik dat probeer toe te passen. Ook tijdens mijn... kalmerende meditaties waar ik al mee bekend ben.
Ja.
Of ik beoefen ook Qineng Qigong en dan probeer ik dat met ogen open te doen. En mijn vraag is eigenlijk, is het beter om die twee manieren van meditaties verschillend aan te leren? Of zeg je van, dat kan geen kwaad om je kalmerende meditaties met ogen open te doen? En op die manier meer deze manier van hoger bewustzijn, hè, van de staat van zijn, kennis mee te maken.
Ja, nee. Dat kan zeker geen kwaad. Om bij andere bezigheden, laat het heel algemeen nemen, om bij andere bezigheden je ogen open te houden en gewaard proberen te blijven. En het gaat natuurlijk om het gewaar proberen te blijven.
Ja.
Met je ogen open is dat, dat stimuleert elkaar een beetje. Dus dat kan ook tijdens het eten koken, tijdens het toilet schoonmaken, kun je ook proberen om gewaar te blijven. Tijdens het fietsen, tijdens het wandelen, kan je proberen gewaar te blijven. tijdens het vrije kan je proberen gewaar te blijven, dan wordt het een hele speciale vorm van tantra.
Ja, ja.
Tijdens het mantra reciteren kun je proberen gewaar te blijven. Om mani bame om, om mani bame om, om mani bame om, weet je wel, en ondertussen gewaar proberen te blijven. Ja, tijdens het visualiseren van Boeddha's kun je proberen gewaar te blijven. Zonder dat is het niet eens echt een spirituele beoefening.
Ja.
Dus als je kalmeringsmeditatie in de betekenis van je ademhaling volgen, kijk, probeer gewaar bij te blijven. Okay. Ja? Dus je kan eigenlijk bij alles proberen gewaar te blijven. Nu, er is ook nog wel een reden waarom je naast gewaar proberen te blijven tijdens allemaal dingen die je aan het doen bent, ook af en toe gewaar proberen te blijven terwijl je niks aan het doen bent. Omdat dat het moeilijkste is.
Ja.
Ja? Want als je al aan het wandelen bent, beweegt er wat. Ja? Als je al aan het qigong, of hoe noem je dat? Dat zijn bewegingen, geloof ik. Hè? Ja? Dan ben je al wat aan het doen. En nogmaals, hartstikke nuttig om ook daar gewaarzijn bij te oefenen. Maar de meest diepe gewaarzijnbeoefening is dus terwijl het ego niks te doen heeft. En dus ook ongemakkelijke gevoelens gaat produceren.
Ja.
Zich gaat vervelen, zich gaat ergeren aan het feit dat er nog zoveel te doen is. En wat is dit voor nutteloos onzin en zo. Ja, dus daarom zou ik het aanraden om het allebei te doen. Dus wat je al doet aan kalmeringsmeditatie, blijf dat vooral doen.
Mm-hmm.
Probeer dat te verrijken met gewaarzijn.
Ja.
Maar doe ook een paar keer per dag, al is het maar een paar keer per dag, een paar minuten, hè, om te beginnen, echt alleen maar zitten. Zonder telefoon, zonder afleiding, zonder bezig te zijn met iets. Ja?
Nou, fijn, daar kan ik wat mee. Dankjewel, Jan.
Oké, succes ermee. En dan zie ik de mevrouw met de naam iPad.
Hallo Jan, hallo allemaal. Ja, ik,
hoe heet je?
Ik heet Greta.
Overigens, dat geldt misschien voor andere mensen ook. Als je zo'n naam hebt die eigenlijk niet jouw naam is, je kan heel eenvoudig je naam veranderen door met de muis aanwijzer op je eigen beeld te gaan staan. Dan verschijnen daar rechtsboven een blokje met drie puntjes. Als je op die drie puntjes klikt, dan staat een van de opties is rename. En dan kun je gewoon een andere naam invoeren. Eventueel, als je een pseudoniem liever gebruikt dan je echte naam, dat mag ook. Dat kan ook op die manier. Maar goed.
Nou, ik was de hele tijd al aan het proberen hoe ik die naam erin krijg. Maar ja, dat was dus niet gelukt. Dus ik hoop. Ja. Maar ik treed ook even uit mijn comfortzone. Maar ja, dat is ook misschien doordat ik bezig ben met het beoefenen van het gewaarzijn. En ik vind het ook wel heel prettig om te merken dat het ook gaat werken van dat ego. Dat ben je niet, maar dat heb je. En dan kan je er gewoon ook heel anders naar kijken. Waar ik eigenlijk een beetje tegenaan loop, en dat wilde ik eigenlijk dan ook even vertellen, is dat ik allerlei identiteiten heb aangemeten, wat dus eigenlijk bij dat ego hoort. En vanuit die identiteiten treed ik mensen tegemoet, ben ook wel een beetje zo'n aanpasser, zo'n nice girl. En dan probeer ik dus nu meer om vanuit authenticiteit te leven in plaats van identiteit. En dan merk ik dat mensen om me heen soms een beetje verbaasd reageren van... ben je misschien chagrijnig of is misschien iets niet in orde? Dus door die reacties heb ik soms het gevoel dat ik een beetje vervreemd ben van mezelf. Alsof een soort van identiteitscrisis ontstaat.
Ja.
Terwijl ik denk van ja, maar identiteitscrisis, ik ben toch eigenlijk meer bezig met authenticiteit, dus...
Ja,
dan denk ik, loop ik nu een beetje te hard van stapel of zo?
Ja, als ik dat zo hoor, dan het zou kunnen dat je ego probeert authentiek te zijn.
Ja, maar dan is het ook steeds ego.
Ja, maar dat is dan als dat is, kijk, wat is authentiek? Is dat, dat je niet meer hoeft na te denken over hoe je je gedraagt. Dus dat het spontaan
wordt. Ja, of het puur het gewaarzijn van wat is.
Ja.
En wat bij je leeft vanuit je hart.
Ja, tuurlijk. Dus er zijn twee mogelijkheden hier. Het kan zijn dat... Kijk, of laat ik het anders zeggen. Als je gewaarzijn beoefent en je bent dat een tijdje al aan het doen... En je wordt dus ontspannender in je gedrag. En dat is voornamelijk omdat je niet meer de neiging hebt om de hele tijd te oordelen over je eigen gedrag. Het mag dus. Dan mag je dus gewoon bij de ene set vriendinnen mag je de leuke losbol uithangen. En bij de andere set vriendinnen mag je de serieuze filosoof uithangen. Dat mag. Je hoeft dat niet te veranderen. Snap je? De hele meditatie-instructie is bewust ervaren, niets veranderen. Ja, het verandert namelijk vanzelf. Het verandert wel vanzelf. Maar niet omdat jij je best doet om authentieker te worden. Dat is bijna een soort contradictio in terminis. Hè? Dus dat proberen authentieker te worden is... ik kan zo gauw geen voorbeeld bedenken, maar het is met elkaar een strijd. Dus ik zou veel meer proberen te beoefenen... In, zeg maar gewoon in mogen dat wat je spontaan doet, dat mag. En dan word je je bewust van bepaalde dingen. Daar ben je eigenlijk al bewust van die verschillende identiteiten. Maar je hebt toch de neiging, hoor ik toch een beetje nog, dat te beschouwen als iets wat minder goed is dan authentiek.
Nou, niet zozeer dat het minder goed is, maar wel dat het nog een beetje een strijd is.
Ja, dat klinkt als een andere manier van hetzelfde zeggen.
Oké.
Ja, dus er is niks in strijd. Je mag dus, nogmaals, je mag gewoon met de ene stel vriendinnen de losbol uithangen en met de andere, noem maar wat, ja. Dat mag dus gewoon, dat mag. Dat is nergens meer in strijd. Het enige wat in strijd is met wie je werkelijk bent, is als je gelooft dat jij dat werkelijk bent.
Ja.
Hè? Maar je mag het best spelen. En natuurlijk, als je dit werkelijk blijft oefenen, dan gaan er wel dingen veranderen, maar die gaan dan inderdaad uit zichzelf veranderen. Niet omdat jij ze wil veranderen. En dan kan het zijn dat je op een gegeven moment bij die vriendinnen waar je altijd de gezellige losbol bij uithangt, dat je op een dag ineens zegt van, dames, zullen we het eens over iets serieus hebben? Ik heb wel zin om eens over een serieus onderwerp. We zitten altijd maar te labberen over mannen en wat dan ook, vrouwen en... Snap je? Dus er komt spontaan ineens iets anders. En dan kan het natuurlijk gebeuren dat sommige vriendschappen verminderen, omdat mensen niet meegaan in die verandering.
Ja, inderdaad.
Dan is jouw verandering is authentiek. Omdat die ontstond in plaats van omdat die getraind werd.
Ik snap jou, ja.
Ja?
Ja, heel interessant. Het blijft interessant.
Ja,
zeker. Er was vroeger ooit zo'n boekje dat heette Je rijpt je rot. Dat vond ik zo'n grappige titel.
Je rijpt je rot. Ja, leuk, ja.
Ja, dat leuk. Gaat steeds maar door, hè?
Ja.
Ja, zeker. Ja,
oké.
Bedankt. Ik heb er heel veel aan de cursus. Ja. Ik vind het heel fijn.
Mooi. Ik wou ook nog zo eventjes in groepjes bij elkaar kunnen zitten. De vorige keer heb ik dat overgeslagen en ik wil dat toch af en toe wel blijven doen. Ik zie nog één hand van Angelique. Angelique, ga je gang.
Ja, Jan, goedenavond aan iedereen. Hi. Hallo. Ik zat eigenlijk te twijfelen van ga ik het doen of niet? Ga ik me inbrengen? En toen zei jij net iets over dat het vanzelf gaat. Het verschijnt vanzelf. Je hoeft niks te doen. En toen dacht ik van dit wil ik toch heel graag inbrengen. Want... ik merk ook dat het vanzelf verschijnt. Maar wat er verschijnt, is dat ik me over te geven heb aan dit moment. En ik merk dat ik dat zo moeilijk vind. Omdat met mijn hele lijf, ergens ben ik er klaar voor, voelt het. En het is zo'n... Ja...
Wat, ik heb waarschijnlijk iets niet goed verstaan of zo. Dus van het moet vanzelf komen, maar er komt iets wat je heel moeilijk vindt.
Ja, jij zegt net van het verschijnt vanzelf. Je hoeft niks te doen, je hoeft het alleen te zien, liefdevol zijn.
Ja.
En dat herken ik. En wat er bij mij dus verschijnt, is dat ik me helemaal over mag geven aan het moment. Het is goed zoals het is.
Prima, ja. En wat is dan het probleem?
Ja, mijn hele systeem reageert daarop.
Je lichaam bedoel je?
Ja, alles. Ik kan het nog net blijven zien dat dat de boodschap is wat ik heb te doen.
Dus zodra jij je overgeeft, gaat je lichaam heel erg naar voelen.
Ja.
Oké. En dat klinkt dus niet alsof je je overgeeft aan dat nare gevoel. Dus wat is precies dan, welke mentale of fysieke beweging maak je die jij overgave noemt, waardoor dat lichaam op tilt slaat?
Hoe zeg je dat?
Dus wat doe je precies? Dus kijk, normaal is overgave iets waardoor je ruim en liefdevol en ontspannen en zo. Bij jou ontstaat het tegendeel met heel veel spanning of stress. Dus mijn vraag is, wat doe jij precies wat jij overgave noemt?
Wat doe ik? Ik denk niet dat ik iets doe. Ik vind me terug in die stress, die spanning.
Dus is het een soort meditatie wat je dan doet? Van je zit en dan geef je helemaal over aan het hier en nu, aan het moment?
Ja, maar het kan ook zijn als ik in de tuin zit.
Ja,
als ik een kop koffie drink.
Het voelt voor jou alsof je je overgeeft.
Ja, eerst als een heel zalig moment.
Het eerste moment is wel zalig.
Ja.
Ja. En dan meteen daarna komt die stress?
Ja.
Oké. En wat doe je vervolgens?
Ja, als je het me zo vraagt, dan ga ik er misschien toch weer over nadenken, over dat fijne gevoel.
Ja, dat zal wel. Hè? Ja, als je naast ons naarvoelen, dan gaan we nadenken. Ja. Dus het zou kunnen, ik weet niet hoor, maar wat wel eens gebeurt als mensen zich overgeven en ze komen een klein beetje in contact met die natuurlijke staat, maar die natuurlijke staat heeft twee aspecten. Het ene aspect is leegheid of niet-ietsheid. Mm-hmm. Ja, je natuurlijke, wie je werkelijk bent, is niet-iets. En het andere deel is liefde.
Mm-hmm. Ja.
Soms komen we eerst in contact met die leegheid, met die houvastloosheid, zou je ook kunnen zeggen.
Ja,
en dat kan een schrikreactie oproepen. Een soort schrik van help. Zoiets. En bij jou dus een soort lichamelijke stresstoestand. Dus wat het ook is, ik zou gaan oefenen zoals mensen gaan oefenen die proberen een ijsbad te nemen. Namelijk eerst je teen erin en meer.
Ja.
Dus je kan eens gewoon echt gaan zitten en zeggen, oké, laat ik eens proberen of ik het een heel klein beetje kan opwekken. Met een klein beetje overgave, een klein beetje stress kan opwekken. Dus,
wat zeg je? Dat ik stress op kan wekken?
Ja, precies. Want tot nu toe overkomt het je dus. En alles wat ons overkomt, dat heeft een sterke neiging om meteen in verzet me tegen te gaan.
Ja.
Maar als je nou zegt, oké, ik ga er even voor zitten. Ik ga even ontspannen en dan ga ik kijken of ik... Kan ik het creëren? Kan ik het laten gebeuren? En dan heb je ten eerste kans dat het niet lukt.
Ja.
Oké. En een half uur later overkomt het je ineens wel. Ja, en dan moet je maar proberen om met die stress te dealen. Dus dat is natuurlijk uiteindelijk de bottom line. Wat ook de oorzaak is van die stress, zodra de stress je hier en nu ervaring is, kun je daarmee beoefenen in het, ik mag dit voelen, ik ben dit niet, geeft niks, laat mij maar even. Is volkomen oké, wat ook de reden is. Ja. Maar je kunt tegelijkertijd oefenen in het voorbereiden al, door het opzettelijk op te wekken. Te kijken of je het opzettelijk kunt opwekken.
Ja, dat is eigenlijk bijzonder dat jij dat zegt.
Ja. Dat is de enige manier om iets te voelen, zonder meteen in verzet te zijn. Want Je hebt het even zelf opgewekt.
Ja.
Dus het is het verzet wat aan pijnlijke gevoelens het lijden toevoegt. En het is dus vaak het opzettelijk, vrijwillig een pijnlijk gevoel proberen op te wekken, wat jouw eerste stappen zijn in het iets pijnlijks voelen zonder verzet.
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Oefenen.
Ja, dankjewel.
Ja, oké. Okay. Dames en heren, ik zet even de opname uit nu. Tadaa.